Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit de berijmde 10 geboden des Heren zingen wij het 2e vers. Ik ben de Heere uw God en Koning, die van Egypte u bevrij, u leidend uit uw slaafse woning, dient dan geen goden nevens mij. De 10 geboden en daarvan het 2e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de 2e brief van de apostel Paulus aan Korinthe, en daarvan het 3e hoofdstuk. Wij herzeggen u 2 Korinthe 3. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 10 geboden, en daarvan nu het 3e vers. Voor beeldendienst zult gij u wachten. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
2 Korinthe 3. Beginnen wij onszelf en wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u? Of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt. En door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn, iets te denken als uit onszelven, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat er niet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt de deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen, met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest.
Gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 34 van de Heidelbergse Catechismus, die we nu eerst gedeeltelijk aan u willen voorlezen. Zondag 34, vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? Antwoord, God sprak al deze woorden, Exodus 20, vers 1 tot en met 17, en Deuteronomium 5, de versen 6 tot en met 21. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan volgen de 10 geboden, zoals ze ook vanmorgen aan de gemeente zijn voorgehouden. Vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Antwoord, in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord, dat ik zo lief als mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, al zodat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95, wat is afgoderij? Antwoord, afgoderij is in de plaats des enigen waren Gods, die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Gemeente, schrijven wij onder deze 34ste zondag de Heilige Wet. En letten we met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten hoe deze luidt. In de tweede plaats willen we erop letten hoe deze wordt verdeeld. En in de derde plaats willen we erop letten hoe deze begint. Dus deze zondag bepaalt ons bij de Heilige Wet 3 gedachten. In de eerste plaats hoe deze luidt. En dan staan we in het algemeen wat stil bij de wet der 10 geboden. Onze tweede gedachte, hoe deze wordt verdeeld, naar aanleiding van de vraag die gesteld wordt, hoe worden deze 10 geboden verdeeld? Antwoord, in 2 tafelen. En onze derde gedachte, hoe deze begint. En dan staan we stil bij het eerste gebod, dat ons eist de liefde tot de persoon van God en alle afgoderij verbiedt. Gemeente, wij zijn bezig in het stuk van de dankbaarheid om met elkaar te onderzoeken wat dankbaarheid nu precies is. En misschien herinnert u nog mijn opmerking van de dankdag. Ik heb toen gezegd, er is verschil tussen dankbaarheid en blijdschap. 'S Middags ging de preek over blijdschap, verblijd u te alle tijd. En 's avonds ging de preek over dankbaarheid, dankt God in alles. Maar om God te danken is niet altijd per se blijdschap vereist. Zou zelfs kunnen zijn dat er droefheid is in ons hart en dat we toch een ootmoedige gestalte hebben. En dat is nou juist een gestalte die heel goed past bij de dankbaarheid. Wat is precies dankbaarheid? Het stuk van de dankbaarheid in de Heidelbergse Catechismus bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is het gebod en het tweede deel is het gebed. Het eerste deel is het gebod, het zijn Gods geboden die één voor één behandeld worden. Want dankbaarheid is gehoorzaamheid aan Gods wet. Een ongehoorzaam leven is tegelijk een ondankbaar leven. Maar hoe zouden we Gods geboden kunnen gehoorzamen? Daar hebben we ook vanmorgen iets van gehoord. Dat kunnen we nooit in eigen kracht. En daar is het gebed voor nodig. Dus het gebed, ja, het gebed staat niet in het stuk van de verlossing in die zin dat wij door onze gebeden de zaligheid kunnen verdienen, maar het staat in het stuk der dankbaarheid. God is het zo waard. En de lengte van het stuk van de dankbaarheid bestaat daarin ook vooral dat de geboden afzonderlijk worden behandeld en dat ook de beden van het Onze Vader afzonderlijk worden behandeld. De vraag is, hoe luidt de wet des Heren? Het eerste wat ons opvalt, jongens en meisjes, dat is dat hier gesproken wordt over de wet des Heren. Er zijn heel veel wetten. Er zijn ook wetten van onze overheid. Er is zelfs ook een coronawet. Een wet die speciaal ontworpen is voor de omstandigheden rondom het coronavirus. Maar die wetten zijn toch van een andere orde dan de wet des Heren. De wet des Heren staat boven alle andere wetten. En die wet moeten wij gehoorzaam zijn. Wij moeten Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dus zolang al die andere wetten maar staan onder die wet des Heren, dan is er geen probleem. Alleen het probleem ontstaat als wij tegen Gods wet zouden moeten ingaan. Dat kunnen we niet. En dat mogen we niet. De Heere is de opperste wetgever. En dan nog een vraag, dat is, wat wordt nou precies bedoeld met de wet des Heren? Want als je de Bijbel openslaat, dan staan er vele wetten in. In het Oude Testament, daar vind je bijvoorbeeld in het boek Leviticus bijna op iedere bladzij een nieuwe wet. Welke wet wordt hier eigenlijk bedoeld? Welke wet moeten wij houden? We onderscheiden de wetten in de Bijbel in drie soorten van wetten. In de eerste plaats kennen wij de ceremoniële wetten. Dat zijn de wetten die handelen over heilige plaatsen, heilige tijden, heilige personen, heilige dingen. Vanmorgen hebben we al gehoord dat de Heere precies voorgeschreven heeft hoe de tabernakel eruit moest zien. En ook wat de priester moest doen, zelfs de kleding die hij dragen moest en de offers die hij bracht. Het was allemaal vastgelegd in de wetten. De drie grote feesten die gehouden moesten worden in de tabernakel en later in de tempel. Het is alles vastgelegd in de wetten, in de ceremoniële wetten. En die wetten die houden we niet meer. Waarom niet? Zijn die wetten vervallen? Nou, vervallen is niet het juiste woord. Ze zijn vervuld. Ze hebben geen functie meer. Want deze wetten waren opvoeders tot de Heer Jezus Christus. Deze wetten waren zichtbaar onderwijs. Er moest bloed vloeien bijvoorbeeld, dat zie je in al die wetten. En dat bloed dat wees heen naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar jongens en meisjes, nadat zijn bloed is gestort, hoeven die wetten niet meer. Dat heeft God zelf laten zien. Toen de Heer Jezus stierf, toen heeft God iets gedaan wat de Joden nooit voor mogelijk hadden gehouden. Toen heeft hij het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden toe. En toen kwam het heilige der heiligen, dat kwam open te liggen. Daarmee maakte de Heer in één keer een eind aan die ceremoniële wetten. De Joden houden zich daar nog voor een groot deel aan. Hoewel het offeren niet meer gebeurt, want de tempel is er niet meer. Maar men houdt zich nog voor een groot deel aan die ceremoniële wetten. Voor ons zou dat een ontkenning zijn dat Christus geboren is en dat Hij de wetten heeft vervuld. deze wetten, daar gaat het dus niet over in zondag 34. Dan zijn er nog andere wetten en dat zijn de burgerlijke wetten. Wat was de regering vroeger in Israël? Dat was de Heere zelf. Wie maakte de wetten in Israël? Dat deed de Heere zelf. De Heere heeft aan het volk van Israël wetten gegeven, zelfs hoe ze de huizen moesten bouwen en hoe ze de akkers moesten oogsten en hoe ze voor de arme mensen moesten zorgen. Zelfs die sociale wetten heeft de Heere aan het volk van Israël gegeven. Bijvoorbeeld als er een huis gebouwd werd, dan moest dat huis boven, als het een plat dak had, een omheining kennen. Want anders was het gevaar dat een kind zo naar beneden kon vallen. Dat mocht niet. Je moest daar voorzichtig mee zijn. De Heer had dat in zijn wetten opgenomen. Als iemand aan het oogsten was, dan mocht hij dat maar één keer doen. En al het andere wat overbleef, dat was voor de arme mensen. Dat had de Heer met eerbied gezegd heel goed geregeld. Er werd nergens zo goed voor de armen gezorgd dan onder het volk van Israël. Dat lag allemaal vast in die burgerlijke wetten. Maar die burgerlijke wetten, die hebben wij ook niet meer. Die gelden ook niet meer, want Israël had een bijzondere positie. Het was een theocratie. Dat is het vandaag ook niet meer. De wetten nu in Israël, die worden uitgevaardigd door de Knesset, door de regering in Israël. Maar we zouden nog wel heel veel kunnen leren van die sociale wetten. Ik denk dat de politici die wetten heel goed moeten bestuderen. Want er ligt heel veel onderwijs in. De Heere heeft ze zelf uitgedacht. Dat betekent dat ze ook nu nog belangrijk kunnen zijn. Maar wij zijn er niet meer aan gebonden. Het gaat vanmiddag in de prediking en ook vanmorgen over de wet der 10 geboden. Die wet wordt ook wel een zedelijke wet genoemd. En dat die wet een hele bijzondere positie innam, dat blijkt uit de manier waarop de Heere die wet gegeven heeft. Want deze wet is geschreven in de twee stenen tafelen. Die andere wetten, die heeft Mozes van de Heere gehoord, die heeft hij op moeten schrijven. Maar die zijn niet gegeven in twee stenen tafelen. Dus de Heere heeft gelijk duidelijk gemaakt, deze wet zal altijd duren. Wat in steen is, dat blijft. Dit geldt niet alleen voor het volk van Israël, maar dit geldt voor iedereen die op de aarde leeft, want God is ons aller schepper. En die wet, zullen we straks zien in onze tweede gedachte, die is verdeeld in twee stenen tafelen. Het is niet voor de eerste keer in de Heidelbergse catechismus dat we horen van Gods wet. Het is inmiddels lang geleden, maar zondag 2, jongens en meisjes, ging het ook over de wet. Dat was ook deze wet. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dat was deze wet, de wet van de 10 geboden. En toen hebben we ook al gehoord, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, en ik. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. De wet in het stuk van de ellende. We waren er eigenlijk wel gauw mee klaar. Zondag 2, zondag 3, zondag 4. Toen kwam zondag 5, de eerste zondag van het stuk van de verlossing. We hadden toen natuurlijk ook al die geboden in het stuk van de ellende afzonderlijk kunnen behandelen. Maar daar hebben onze vaders niet voor gekozen. Als wij dat gedaan zouden hebben, dan zou u misschien kunnen denken, nou, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Ik ben zo slecht nog niet. En daarom in het stuk van de ellende hebben onze vaderen gekozen voor een samenvatting die zo diep ingrijpend is dat er van niemand van ons iets overgebleven is. Alles, ik heb toen het voorbeeld gebruikt van een bombardement, alles is met een paar bombardementen plat gebombardeerd aan de kant van de mens. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dus die wetsprediking in de ellende, die was kort maar krachtig. Zo krachtig dat zelfverlossing helemaal is afgesneden. En nu gaan wij de wet behandelen in het stuk van de dankbaarheid. Maar de Heere zou het natuurlijk ook nog kunnen gebruiken om u en ons aan onze ellende te ontdekken. Want daar wordt diezelfde wet voor gebruikt. Misschien dat een van uw boezemzonden aan de orde komt. Misschien dat u ontdekt mag worden aan een stuk van de ellende wat u nog nooit gezien hebt. Dat kan. Daar kan de Heere ook deze prediking voor gebruiken. Maar in de catechisme staat de wet in het bijzonder nu in het stuk van de dankbaarheid. We hebben dat vanmorgen gehoord. Dat in het genadeverbond zijn Gods kinderen niet los van de wet. Maar de Heere gaat zijn wet schrijven in het hart van zijn kinderen en leert ze naar zijn geboden wandelen. Een prachtig voorbeeld daarvan zien we op de Pinksterdag. De Pinksterdag, 50 dagen na Pasen. Pasen was de uittocht. Pinksteren de wetgeving. Het nieuwtestamentische Pinksterfeest is dat de Heere zijn wet gaat schrijven in de harten van mensen. 3000 Pinksterlingen. En als de Heere dat gaat doen, dan gaan ze vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? Gemeente, we kunnen deze dingen nu wat laten rusten om de overlap met de morgendienst te voorkomen. Maar u begrijpt dat de dienst van vanmorgen eigenlijk ook helemaal past bij zondag 34. Als ik de preek van morgen niet had gehouden, dan had ik u nu uitgelegd dat de Heere zijn wet gegeven heeft niet onder het werkverbond, maar onder het genadeverbond. Als ik de preek van vanmorgen niet gehouden had, dan had ik stilgestaan bij de aanhef van de wet. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar dat zijn dingen, die hebben we vanmorgen gehoord. En als u het niet gehoord hebt, dan moet u dat nog naluisteren, want dat hoort echt bij die wetgeving. De Heere geeft zijn wet om die te doen uit dankbaarheid. En dat zijn we allen verplicht, alleen al omdat de Heere ons afzondert van deze wereld. En als de Heere dat niet gedaan had, dan bent u het ook nog verplicht, want God is onze schepper. Maar hoe meer bemoeienissen, hoe groter onze verantwoordelijkheid. En de Heere heeft met ons, jongens en meisjes, wel heel veel bemoeienissen gemaakt. Dus wij dragen een hele grote verantwoordelijkheid. En weet je wat het belangrijkste is? Dat je de wet van de Heere lief krijgt. En ik hoop dat daar de preken voor gebruikt mogen worden. Want de inhoud van de wet is liefde. En wij kijken er zo vaak anders tegenaan. We gaan naar onze tweede gedachte. Hoe worden deze verdeeld? Hoe deze wordt verdeeld? Die 10 geboden. Antwoord: in 2 tafelen. Dat is heel zeker dat er 2 tafels geweest zijn. Dat staat duidelijk in de Bijbel. We hebben dat ook vanmorgen gehoord uit het Oude Testament. Alleen de vraag is even, wat heeft op welke tafel gestaan? Daar zijn verschillende gedachten over. En vanmorgen hebt u gehoord dat ik zei, op de eerste tafel 4 geboden, op de tweede tafel 6 geboden. Misschien hebt u zich afgevraagd, hoe komt u daar eigenlijk bij? Want je ziet ook wel eens plaatjes, jongens en meisjes, dat er op de eerste tafel 5 geboden staan en op de tweede tafel 5 geboden. Waarom kijken wij daar anders tegenaan? Wel, ik denk dat de Heere Jezus daar een hele duidelijke aanwijzing voor heeft gegeven. Toen hij de 10 geboden heeft verdeeld in 2 geboden. Hij heeft gezegd, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het andere aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeet. Dus de Heer Jezus verdeelt de wet in twee. De geboden die te maken hebben met de liefde tot God. En de geboden die te maken hebben met de liefde tot de naaste. En hoeveel geboden zijn er die te maken hebben met de liefde tot God? Dat zijn er vier. Dus als er één gebod is, één tafel die gaat over de liefde tot God, dan hebben daar vier woorden, vier geboden op gestaan. En er zijn zes geboden die gaan over de liefde tot de naaste. De eerste tafel, het eerste gebod, gaat over de liefde tot God zelf. Over de liefde tot de persoon van God. We moeten de Heere lief hebben boven alles, als persoon. We hebben gezien dat dat voor de Joden belangrijk is. De Heere onze God is echad. De Heere onze God is een enige Heere. Er zijn geen andere goden. Dat is het eerste gebod. De liefde tot deze God. De liefde tot de God van Israël. Het tweede gebod is de liefde tot de dienst van God. Gij zult u geen gesneden beeld maken, zegt de Heere. U mag mij, met mijn eigen woorden gezegd, alleen maar dienen op de manier die ik voorgeschreven heb. Dus de vraag is even, tegen welk gebod zondigden de kinderen Israëls toen ze dat stierkalf maakten? Zij zondigden vooral tegen het tweede gebod. Want ze wilden de Heere niet loslaten, maar ze wilden een beeld van hem. Ze wilden hem dienen op hun eigen manier. En dat is zonde tegen het tweede gebod. De Heere zegt, u mag mij niet dienen door beelden. U mag mij niet dienen op een manier zoals u denkt dat het goed is. En ik denk dat dat tweede gebod ook in onze tijd heel erg belangrijk is. Dat wij de afgoden niet mogen dienen, daar zullen we het wel mee eens zijn. Maar ja, hoe wij de Heere dienen, ik denk dat veel mensen daar ook een eigen gedachte over hebben. En dat is dat waar je jezelf bij goed voelt. En wat je aanspreekt, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat de Heere voorschrijft in zijn woord. De Heere bepaalt hoe hij gediend wil worden. En dat is niet door afgodsbeelden. Dan het derde gebod, dat gaat over de naam van de Heere. Gij zult de naam des Heere niet ijdelijk gebruiken. Onze naam is ook verbonden aan onze persoon. We zeggen wel eens, als je naam door het slijk gaat, nou dan gaat eigenlijk je hele leven door het slijk. Daarom is de Heere zuinig op zijn naam. Wij mogen zijn naam niet ijdel gebruiken, niet voor niks gebruiken, niet zomaar gebruiken. Niet lichtvaardig gebruiken, maar alleen met heilige eerbied. En het vierde gebod, dat gaat over de dag van God. Gedenk de Sabbatdag. Dat gij die heiligt. Daar heeft de Heere een apart gebod van gemaakt. Dat weegt de Heere heel zwaar, de rustdag. Dat wij die rustdag ook aan hem wijden en aan zijn dienst besteden. Gemeente, dat blijft ook in deze periode van beperkingen van belangrijke betekenis. Over een poosje hopen we daarbij stil te staan. Maar laten we ook, als u maar één dienst op een zondag kunt bezoeken, laten we de zondag laten zijn. Want als we dat kwijt gaan raken, dan gaan we de Heere dienen op onze manier. En ik besef best dat het moeilijk is. Als je maar één keer naar de kerk kunt als gezin, en als je de andere dienst thuis meeluistert, dan kan de zondag soms lang duren. Maar laten we proberen om daar dan een goede invulling aan te geven. Een Bijbelse invulling aan te geven. En van die gelegenheid gebruik maken om met onze kinderen bezig te zijn in een stukje huisgodsdienst waar je anders ook zo weinig gelegenheid voor hebt. En waar we nu misschien ook juist in deze periode weer eens opnieuw mee kunnen beginnen. Dus 4 geboden die te maken hebben met God zelf, mijn persoon, mijn dienst, mijn naam, mijn dag. Dat is het eerste gebod, dat is het grote gebod, dat is de eerste tafel. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het 5e gebod, dat gaat over onze naaste. Ja, eigenlijk is het 5e gebod een soort overgangsgebod. Het gaat over de naaste die over ons gesteld is. Het gaat over onze ouders. Het gaat over onze werkgever. Het gaat over het gezag. De Heere wil dat wij buigen onder het gezag waardoor Hij ons regeert. Of dat nou Trump is, of het nou Biden is, of het nou Rutte is. De Heere wil dat wij buigen onder het gezag dat Hij over ons stelt in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid. Tenzij, maar dat heb ik al gezegd vanmiddag, tenzij wij gevraagd worden tegen Gods geboden in te gaan. Maar dat moet dan wel duidelijk zijn. Christenen zijn geen revolutionairen. En zo moeten wij ook niet bekend willen staan. Wij zijn, als het goed is, de meest gehoorzame burgers van de samenleving. Tenzij dat het tegen Gods geboden ingaat. Het 6e gebod, dat gaat over het leven. Gij zult niet doodslaan. Deze week staat in het teken van het leven. Het is ook goed dat daar aandacht voor gevraagd wordt, want het is één van Gods geboden, gemeente. En dat gebod wordt met de voeten getreden. Ik denk aan abortus. Ik denk aan euthanasie. En dat daar een geluid vanuit de kerk uitgaat, ook in de tijd waarin wij leven, tegen de schending van dit gebod, dat is goed. Maar laten we het niet selectief doen. En daar ben ik wel eens bang voor als het gaat over zulke dingen, dat we heel selectief aan het veroordelen zijn en dat we onszelf al te gemakkelijk sparen. Ook als het gaat over de hele discussie rondom abortus. Ik zal er nog wel iets over schrijven in de kerkbode. Maar het schijnt dat het gebruik van de pil onder kerkmensen vaak als normaal wordt gezien. Terwijl een van de bijwerkingen ook van de pil kan zijn een abortieve werking. En dan kunnen wij natuurlijk meelopen in de mars tegen het voor het leven. En we kunnen tegen die mensen die abortus doen, terwijl we zelf ook op een onbijbelse wijze bezig zijn. Daarom, gemeente, niet selectief verontwaardigd zijn, niet selectief schuld belijden, maar ook ons eigen leven er tot in de kleinste bijzonderheden naast leggen. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Het gebod over het huwelijk, wat ook zo getreden wordt in de tijd waarin wij leven. En u weet ook hoe dat het de kerken ook heeft overspoeld in het laatste decennium. Vroeger kwam het in de kerk niet voor, echtscheiding. Men zou die schande niet willen dragen. En wij leven nu in een tijd waarin men zich er niet eens meer voor schaamt om een vrouw alleen achter te laten of een man alleen achter te laten of om een eigen weg te kiezen. En hoe men ook denkt over het huwelijk, en hoe men ook denkt over de geslachten, wij houden vast aan wat de Heere gezegd heeft: gij zult niet echt breken. En wat de Heere daaronder verstaat, hopen we dan bij stil te staan. Het 8e gebod gaat over het bezit. Daar gaat ook Gods gebod over. Gij zult niet stelen. Het bezit van de naaste, daar moet ik met mijn handen afblijven. Dat mag ik niet onrechtmatig naar mij toe halen. En het 9e gebod gaat over de naam van mijn naaste. dat ik niet een verkeerd getuigenis of een vals getuigenis over hem of haar geef. En het laatste gebod, dat gaat over de begeerte. Dat ook al heb ik uitwendig al die geboden gehouden. Maar als de begeerte in mijn hart is tegen een van deze geboden, dan ben ik op dezelfde wijze in overtreding. Paulus zegt, ik had dat niet geweten. Ik had niet geweten dat begeren ook zondig was. Als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Het is toch wat dat die wet, we hebben dat vanmorgen gehoord, compleet is. Na 6000 jaar hoeft er niet één gebod bij. En er hoeft ook niet één gebod af. Want Gods wil is nog precies hetzelfde als 6000 jaar geleden. En zal ook nooit anders worden. In het gebod van God wordt al het kwade veroordeeld en al het goede bevolen. Ja, zult u zeggen, dominee, maar er zijn toch wel dingen waarvan ik nou niet weet of het goed is of fout. Ja, maar dat heeft niet met de wet te maken, dat heeft met onszelf te maken, dat heeft met ons verduisterd verstand te maken. Maar Gods wil en Gods wet is volmaakt. Voor het oog lijkt het misschien zo te zijn dat de wet maar een paar dingen aanraakt. En dat de wet van de Heere heel veel dingen laat liggen. Maar jongens en meisjes, dat is niet zo. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat als de Heere iets verbiedt, dat je dat nog niet gehoorzaam bent geweest als je niet het tegenovergestelde hebt gedaan? Als de Heere iets verbiedt, tegelijk gebiedt Hij daarin ook iets. Als de Heere mij verbiedt om mijn naaste dood te slaan, dan heb ik dat gebod nog niet gehouden als ik mijn naaste niet doodgeslagen heb. Maar de Heere wil daarmee ook zeggen, je moet je naaste lief hebben. Je moet zoveel als in je vermogen ligt het goede voor je naaste zoeken. Dus als we zo tegen de wet van God aankijken, dan verdubbelt de wet. Het heeft twee kanten. Het is net als met een muntstuk. Bij een muntstuk heb je twee kanten, kop en munt. En dat is bij ieder gebod van de Heere ook zo. Het heeft ook een andere kant. En als je de helft gedaan hebt, dan is daarmee het gebod nog niet vervuld. In de tweede plaats, het lijkt alsof de wet zo simpel is, maar het is een samenvatting die de Heere geeft. Het ergste wordt genoemd, maar onder dat ergste is nog heel veel anders verborgen. Het duidelijkste voorbeeld, denk ik, is het gebod, gij zult niet echt breken. Nou, zou je denken, als je niet scheiden gaat, dan heb je aan dat verbod of gebod voldaan. Maar de Heere Jezus legt dat gebod heel anders uit. En hij kent de wet van zijn vader het allerbeste. Hij zegt, je moet het zo uitleggen, dat als iemand de vrouw van zijn naaste aanziet om haar te begeren, dan heeft hij al overspel gedaan. Dat is ook echt breuk. Dus de hoofdzonde wordt genoemd, maar dat wil niet zeggen dat daar alles mee gezegd is. Alle andere zonden, zelfs de begeerte, zijn in die hoofdzonde samengepakt. Dat is een samenvatting eigenlijk. En als je dat gaat ontrafelen, gemeente, dan liggen daar duizenden zonden onder die ene die genoemd wordt. En dat is niet alleen bij gij zult niet echt breken, maar dat is ook zo bij gij zult niet stelen. En dat is ook zo bij gij zult de naam des Heren niet ijdelijk gebruiken. De ergste overtreding wordt genoemd. Maar tot die ergste openbaring zullen de meeste mensen gelukkig niet komen. Alleen dat wil niet zeggen dat zij dat gebod dan niet overtreden hebben. Verder moeten wij bedenken dat het in de wet van God niet alleen over onze daden gaat. Dat was de vergissing die die rijke jongeling maakte. Hij zegt, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Hij zegt, ik breng het er eigenlijk best wel goed af. Want ik ben niet gescheiden en ik heb niet gestolen. En het gaat eigenlijk best wel goed. Maar weet je wat hij niet begreep? Dat de wet geestelijk is. En dat de uitwendige onderhouding van de wet niet genoeg is. Maar dat we de wet moeten houden met ons gehele hart. En dat een de minste gedachte of lust tegen het gebod van God al een ernstige overtreding is. De wet is geestelijk. De wet eist volmaakte gehoorzaamheid. Het gaat niet alleen over je daden, het gaat ook over je gedachten. En tenslotte, gemeente, de wet is één. Dus dat betekent als iemand één van de geboden overtreedt, dan is het gelijk helemaal mis. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Het tweede gebod werd overtreden en wat deed Mozes? Hij gooide die 10 geboden stuk. Ja, maar ze doen daar toch geen overspel? En ze stelen daar niet. Als je één gebod overtreedt, is alles stuk. Het is net als met een mooie ketting. Als je een gouden ketting hebt met 10 schakels en je knipt er 1 schakel kapot, nou, dan kun je die ketting niet meer dragen. Dan is het niet meer compleet, dan is het niet meer een geheel. Al Gods geboden hebben met elkaar te maken en vormen een eenheid. En wie één van de geboden overtreedt, die staat voor God schuldig aan al zijn geboden. Uitwendige gehoorzaamheid is niet genoeg. De Heere vraagt liefde. Al zouden wij alles onderhouden en je hebt de liefde niet, dan ben je niks. Een klinkend metaal en een luidende schel. De Heere vraagt liefde tot hem. Liefde tot zijn persoon. Liefde tot zijn dienst. Liefde tot zijn naam. Liefde tot zijn dag. De Heere vraagt liefde tot de naaste. Dus als die wet van God nog een knellend juk is voor ons, als het ballast is, als we het moeilijk vinden, ach gemeente, dan ontbreekt het allerbelangrijkste en dat is de liefde. En het moet de lust van ons leven zijn. En het moet ons grootste verdriet zijn als we die wet overtreden. En ik hoop dat het zo mag worden dat de Heer daar de preken voor wil gebruiken. Om liefde te geven tot hem, liefde tot zijn naam, liefde tot zijn dag. Dan gaat het zo smart doen, jongens en meisjes hier van binnen. Als je dan de naam van de Heere wel ijdel gebruikt hebt. Of als je dan de dag van de Heere niet geheiligd hebt. Of als je dan verlangd hebt naar de vrouw van je naaste of naar het bezit van je naaste. Dan lig je 's avonds te huilen op je knieën. O God, wat ben ik toch een zondaar. Kijk maar aan Paulus. Bekeerde man. Maar hij moest zelfs nog zeggen in het stuk van de dankbaarheid. Wat ben ik toch ondankbaar. Want het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. De verdeling. We gaan naar onze derde gedachte. Het begin. Het eerste gebod. Maar zingen we eerst uit Psalm 79... En daarvan het vierde vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 79. de wet begint, en dan staan we stil bij het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zijn er andere goden? Nee, die zijn er natuurlijk niet. Maar de Heere wil daarmee zeggen, wat u voor goden houdt. Afgoden, gij zult geen afgoden voor mijn aangezicht hebben. Je mag ze niet hebben, je mag ze niet in huis hebben, je mag ze niet in je hart hebben. Voor mijn aangezicht niet, zegt de Heer. Jongens en meisjes, waar is Gods aangezicht? Overal. Dus waar mag je die afgoden niet hebben? Mag ze nergens hebben. Zelfs niet in de meest verborgen plaatsen. En als je het wel hebt, de Heere zegt, dan sla je mij daarmee in mijn aangezicht. Want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Denk maar aan de mensvormige eigenschappen waar we bij stilgestaan hebben. Een ernstige zonde. Als wij voor Gods aangezicht een andere God hebben. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Het is een gebod, maar er zit ook een verbod in. Er zijn twee kanten ook in dit antwoord. We lezen in dit antwoord wat de Heere verbiedt, wat niet mag. Maar we lezen ook de andere kant van de munt, wat dan wel moet. Het tegenovergestelde, dat zullen we voortaan bij ieder gebod zo zien. Die twee kanten. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mijn ziele zaligheid is. Wat is de zaligheid? De zaligheid is vol zijn van God. En je zou kunnen zeggen, dit is een wortelgebod. Als dit gebod geen praktijk is, dan is er ook geen zaligheid. Dus het heeft te maken met je zaligheid. Als je zaligheid je lief is, dan mag je wel heel voorzichtig zijn met afgoderij. Want afgoderij en zaligheid, dat gaat niet samen. De zaligheid wil zeggen dat God op de hoogste plaats komt in ons leven. Daarom staat het er zo, dat ik zo lief als mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij mijden en vlieden. Wat is afgoderij? Er is een aparte vraag over gemaakt, die betrekken we daar ook bij. Het is ook goed dat dat een aparte uitleg krijgt in onze catechismus. Afgoderij is in plaats van God of naast God iets hebben waarop de mens zijn betrouwen stelt. De heidenen die bedrijven grove afgoderij. Die hebben iets in plaats van God. De ware God kennen ze niet, dienen ze niet, maar in plaats daarvan dienen ze een boom of een rivier of een dorpsgenoot, of weet ik veel. Er zijn heel veel verschillende afgoden. Die nemen dan voor zo iemand de plaats van God in. Nou, dat zal onder ons niet voorkomen, denk ik. Dat we in de plaats van, of toch wel. Ja, kijk, als we alles wat we doen zonder God, wat we doen uit onszelf, dat is eigenlijk in plaats van God. Als ik vertrouw op mijn kracht, op mijn gezondheid, dan stel ik dat in de plaats van God. Dan zijn we heidens bezig. Maar ik denk de vorm van afgoderij die het meeste onder ons voorkomt, dat is benevens hem. Dat betekent naast hem, jongens en meisjes. Naast God iets hebben. Dan gaan we naar de kerk. En we willen de Heere dienen en we willen zijn woord gehoorzamen, maar naast hem op dezelfde lijn, dezelfde hoogte, hebben we ook iets anders. En daar staat ons vertrouwen op 50% op God en 50% op dat andere. Mag dat dan niet? Nee, het moet 100% zijn op God en 0% zijn op dat andere. Ja, maar je hebt toch de middelen die je gebruiken moet. Je mag daar toch op vertrouwen. Nee, daar mag je niet op vertrouwen. Je moet op God vertrouwen en de middelen niet nalaten. Maar op de middelen mag ons vertrouwen niet staan. Op de dokter mag ons vertrouwen niet staan. Zelfs op je man mag je vertrouwen niet staan. Het vertrouwen moet staan op God. Met gebruikmaking van de middelen. Je mag elkaar wel vertrouwen. Het zou erg zijn als je eigen vrouw niet kan vertrouwen. Dat mag wel. Maar je mag niet je vertrouwen op haar stellen. Het vertrouwen moet staan op God. En naast God iets hebben. Ja, het zou zo kunnen zijn dat je vrouw je afgod is. Of dat je man je afgod is. Of dat je kind je afgod is. Naast God iets hebben of verzinnen waarop de mens zijn vertrouwen zet. En dat kan heel teer liggen. Waar staat ons vertrouwen op in deze coronatijd? Ik denk dat we de proef als kerk niet zo glansrijk hebben doorstaan, gemeente in Nederland. Is zomaar mijn gevoel. Staat nou het vertrouwen op God of staat nou het vertrouwen op middelen? En ik zeg niet dat wij de middelen niet mogen gebruiken of zelfs moeten gebruiken. Pas zei iemand tegen me, in de tijd van de Bijbel waren er ook mondkapjes. Ik zeg, oh ja, dat heb ik nooit geweten. Ja, want er staat van de Melaatse dat ze hun lip moesten bewimpelen. Dus dat betekent dat ze voorzorgsmaatregelen moesten nemen om, ja, wat ze bij zich droegen niet te verspreiden. Dat is niet onbijbels. Maar het vertrouwen op het middel, dat is heidens. En die grens is soms flinterdun. Maar gemeente, wat is er in ons leven overgebleven van zondag 10? Wat is er overgebleven van het vertrouwen op God? En naast God iets hebben, is afgoderij. Dat vertorent de Heere. Dat kan niet. Het tweede wat genoemd wordt, dat is toverij. Wat is toverij? Dat is niet onschuldig. Dat is als de duivel probeert de wonderen van God na te doen. Door zijn kracht. Kijk maar naar die tovenaars in Egypte, die hebben dat ook geprobeerd. Er is een verschil tussen goochelen en toveren. Goochelen is iemand straal voor de gek houden. Maar toveren, dat is met duivelse kracht iets nabootsen. Wat God ook doet. Dat is het werk van de duivel. De duivel is de naaper van God. Verdiep je daar niet in. En al die duivelse krachten en machten, occultisme bijvoorbeeld en magie, het kan zo onschuldig lijken en via internet kun je er zo makkelijk bij komen. Maar jonge mensen, het is drijfzand. Drijfzand. Via internet kun je overal bij komen. Ik heb eens een vader bij me gehad in de pastorie en zijn zoon die was bezig met de Satanskerk notabene op internet. Het is drijfzand. En wat moet je met drijfzand doen? Dan moet je uit de buurt blijven. Want als je erin zakt, dan kom je steeds dieper en dieper. En je komt er niet meer uit. Dus ga je daar niet mee bezig. De Heere verbiedt het. En dat moet voor ons genoeg zijn om ons met occultisme, magie niet bezig te houden. En dat begint soms heel onschuldig in de Donald Duck. Dat is de reden waarom ik mijn kinderen altijd verboden heb om de Donald Duck te lezen. Want daar gaat het over magie, daar gaat het over. Het lijkt onschuldig, gemeente, maar het gaat tegen Gods gebod. Waarzegging. Waarzegging, wat is dat? Dat is proberen de toekomst te voorspellen. Er zijn mensen die denken dat ze dat kunnen. En soms komen dingen ook nog uit. Er zijn ook boze krachten, duistere krachten. Koning Saul wilde daar gebruik van maken. We weten hoe het afgelopen is in zijn leven, gemeente. De Heere antwoordde hem niet meer. En zijn einde is zeer droevig geweest. Het is een terrein, horoscopen, waar je heel ver bij uit de buurt moet blijven. Je moet ze niet lezen, jonge mensen. Het is ook leugen en bedrog. Het is duivels. Als je de toekomst wil weten, moet je de Bijbel lezen. Er staat in wat er allemaal gaat gebeuren. De Heere heeft het voorzegd. Daar kunnen we lezen. En als je wilt weten wat de toekomst van je leven is, buig je knieën. Hiskia, die mocht het van de Heere weten. Hij kreeg de garantie dat hij nog 15 jaar zou leven. Kan de Heere, kan ook de toekomst veiligstellen voor zijn kinderen. Daar ben je veel beter mee dan met al die duistere machten die vaak eindigen in de wanhoop. Superstitie of bijgeloof. Bijgeloof, dat wil zeggen dat je krachten aan iets toeschrijft en die krachten kunnen positief zijn. Door een reliquie of door een mascotte in de auto, waardoor je denkt dat je bewaard zal worden. Of juist negatief, dat je denkt dat het getal 13 of een zwarte kat of weet ik wat allemaal magische krachten zou bevatten. Het hele Halloween gebeuren. Ik geloof dat dat 31 oktober was. Hou je er ver van, gemeente. Want het heeft allemaal te maken met bijgeloof, superstitie, aanroeping van heiligen of andere schepselen. Het verwachten van Gods kinderen, ja, dat is ook afgoderij. Het bouwen op een oudvader, ja, dat is ook afgoderij. Mijden en vlieden, vermijden met een grote boog eromheen. En wegvluchten uit die handel. Niet erbij in de buurt komen, geen glaasje draaien, geen dingen uitproberen. Maar vluchten, vlucht voor je leven. Vlieden staat hier, dat betekent wegvluchten. De Heere waarschuwt je. En de positieve zijde is kennen, vertrouwen, onderwerpen, verwachten, liefhebben, vrezen, eren. Er blijft genoeg over. Wij moeten de enige ware God leren kennen. En als wij doorleven in de duisternis, dan is dat afgoderij. We kennen de Heere niet eens. En wat moet je doen als je de Heere wil leren? Kan je Bijbel lezen, jongens en meisjes? Want daar staat wie de Heere is. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Er wordt zo weinig uit de Bijbel gelezen. En daarom kennen wij de Heere niet meer. We weten niet meer wat hij wil. We gebruiken onze tijd om filmpjes te bekijken. En we gaan denken zoals de wereld denkt. En we gaan normaal vinden wat de wereld normaal vindt. Ik merk dat aan jonge mensen. Soms ook aan mijn kinderen. Ik denk, besef je nou niet dat dat niet mag? Maar blijkbaar is dat normaal, want op internet is het normaal. Maar als het op internet normaal is, dan betekent dat niet dat het voor God normaal is. Onderzoek die Bijbel, onderzoek de schriften en vraag wat voor de Heere normaal is. De Heere leren kennen, zijn wil leren kennen. Hem alleen vertrouwen. Niet op mensen. Niet vlees tot je arm stellen. Niet een dominee vertrouwen. Daar je vertrouwen op stellen. Hem alleen. Een dominee kan je ook niet zalig maken. De dokter kan je ook niet bewaren. Ook al is die nog zo kundig. En dat middel helpt ook niet als God het niet zegent. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid. Opstand is zonde tegen het eerste gebod. De Heere vraagt van ons ootmoed. En ootmoed, dat betekent buigen voor hem. En als ik niet buig voor de Heere, dan is dat afgoderij. Zonde tegen het eerste gebod. Want dan ga ik zelf op de troon zitten. Leidzaamheid. Wat betekent dat? Dat betekent dat je je door de Heere moet laten leiden. Dat je de Heere moet volgen. Ja, maar ik wil die weg niet. Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat erom wat de Heere wil. En anders, ja, dan is dat zonde tegen het eerste gebod. Mij hem alleen onderwerpen. Al waren de plakkaten van de overheid ertegen, lees ik in onze belijdenis. Maar God heeft het hoogste woord in mijn leven. En van hem alles goeds verwachten. De Heere verdacht houden. Het kwade van de Heere verwachten. Hem allerlei dingen toeschrijven. Dat is ook zonde. We hebben soms een beeld van God, gemeente. Alsof God niet te vertrouwen is. Alsof het kwade bij hem vandaan komt. Maar het kwade, dat komt niet bij God vandaan. Het kwade, dat komt bij ons vandaan. Auschwitz komt niet bij God vandaan, dat komt bij Hitler vandaan. En dat komt bij Adam vandaan, dat komt niet bij God vandaan. God is een fontein van alle goed. En als we God de schuld geven van het kwade, is dat zonde tegen het eerste gebod. Hem van ganser harte lief hebben. Eren, vrezen. Heeft God de hoogste plaats. De Heere onze God is echad. De Heere onze God is een enig Heere. Liefde. Ja, met liefde kan niks tussen. Je kunt, als twee mensen elkaar lief hebben en er komt een derde tussen, dan gaat het kapot. En dat is tussen de Heere en mij ook zo, jongens en meisjes. Er kan niks tussen. Dat is wat God in zijn gebod eist. Hij eist mijn hele hart. Hij eist mijn hele leven. En als dat zo mag zijn, dan staat dat je huwelijk niet in de weg. Dat kan ik u wel zeggen. Want de Heere dringt daar niet tussen. Maar de Heere verbindt meer en meer aan elkaar. Van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Dus alles loslaten, alles varen laten, behalve God. En ons leven is vaak het tegenovergestelde. God is best, maar we houden hem voor het lest. Ik probeer eerst de mensen, ik probeer eerst de buurman, ik probeer eerst dit, ik probeer eerst dat, en dan kom ik er niet meer uit, en dan ga ik mijn knieën buigen. Dat is nou precies de verkeerde volgorde. Je moet beginnen op je knieën. En eerder alle schepselen loslaten. Want wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Wie man of vrouw, zoon of dochter, vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. De Heer Jezus heeft dit gebod vervuld. En alleen in de gemeenschap met hem zal het gaan. In het stuk van de dankbaarheid, volk des Heren, want het wordt toch uw begeerd. En wat een droefheid dat er nou telkens maar weer iets tussen zit. Van onze kant, niet van Gods kant, maar van onze kant. Dan is er te weinig gemeenschap met Christus. Hoe meer gemeenschap met Christus, hoe dichter bij God. En dat is wat het stuk van de dankbaarheid vraagt. Dat is waarom de Heere zijn gebod geeft in het stuk van de dankbaarheid. Het is om u uit te drijven naar Christus. En zonder hem niks te doen. Hij heeft het ook gezegd, zonder mij kunt ge niks doen. Blijft in mij en ik in u. Die vereniging die moet er zijn. 24 uur per dag. En alles wat er gebeurt buiten die vereniging is eigenlijk zonde. En daarom de Heere geven in het stuk van de dankbaarheid dat wij afgebroken mogen worden, afhankelijk mogen worden. Opdat Christus die de wet vervult, ons leven mag zijn. Amen.